Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
Vaak komen jongeren pas bij ons in zorg als de psychose al volledig is overgelopen.
Op een gegeven moment ging ik zelfs teksten van LP's uitpluizen om een weg te vinden. Zo ver ging het.
Bijzondere ervaringen bij jongeren. We gaan het hebben over jongeren die dingen horen of zien die er eigenlijk niet zijn. Hoe bijzonder zijn die ervaringen eigenlijk en hoe praat je daar met hen over? Dat is wat ik vandaag ga bespreken met Yvonne de Jong en Bert Dorrestein, die samen met anderen hebben gewerkt aan een werkboek voor jongeren. We zitten hier vandaag in het mooie Alphen aan de Rijn, eigenlijk aan het water. En naast mij zitten Yvonne en Bert. Yvonne, zou jij je eens kunnen voorstellen?
Ik ben Yvonne de Jong, klinisch psycholoog. En ik werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie in regio Rijnmond, waar ik jongeren help met psychose en waar ik ook probeer dat bij jongeren te voorkomen.
En Bert, zou jij je eens kunnen voorstellen?
Ik ben Bert Dorrestein. Ik kom uit Vlissingen. Ik ben ex-cliënt en ik hou mij nu bezig met vrijwilligerswerk op allerlei gebieden. Ik doe tuinen, ik schilder en ik maak muziek.
Het thema van vandaag is natuurlijk bijzondere ervaringen. Yvonne, zou jij daar eens een korte schets van kunnen geven? Wat moet ik me daar nou eigenlijk bij voorstellen?
Bijzondere ervaringen zijn ervaringen waarbij jongeren iets horen, zien, voelen, proeven of ruiken dat andere mensen niet ervaren. Het kan ook zijn dat ze iets wat achterdochtiger zijn, er mensen moeite hebben met vertrouwen. Het kan ook zijn dat gedachten heel snel gaan of heel langzaam of heel erg door elkaar. En het kan ook zijn dat kleine dingen een betekenis krijgen. Dat je denkt, normaal zou ik me daar niet zo druk om maken, maar misschien zit er toch iets achter. De meeste ervaringen vallen een beetje in die gebieden.
Bert, als je dat zo hoort, zijn dat dingen die voor jou herkenbaar zijn?
Sommige dingen wel. Bijvoorbeeld het geïsoleerd zijn, het moeilijk contact leggen met anderen. Wat noem je nog meer? Je noemde vertrouwen. Vertrouwen is echt zo'n sleutelwoord voor mij geweest.
Ja, ja. En misschien ook dingen horen en anderen niet horen.
Ook en dingen zien. Ja. Ook dat die er niet zijn eigenlijk. Mm-hmm. Maar waar jij op een of andere manier betekenis aan geeft. Ja, dat zijn wel ervaringen die ik ook wel ken, ja.
Ja, en op wat voor leeftijd is dat bij jou begonnen?
Op mijn 5e overleed mijn vader, maar ik heb verder niet echt dat soort ervaringen gehad in mijn jeugd. Ik had wel bijvoorbeeld dromen dat ineens mijn voeteneind heel ver weg leek. En pas op later leeftijd, in mijn puberteit, ben ik er echt mee geconfronteerd. Toen merkte ik dat ik anders was dan andere kinderen en dat ik anders in elkaar stak, dat ik minder spontaan was. En ja, toen had ik wel dat ik me geïsoleerd voelde, alleen.
En om eens een inschatting te geven, hoe vaak komen die bijzondere ervaringen eigenlijk voor onder jongeren?
Super vaak. 40% van de jongeren heeft het regelmatig. Dat zijn zo'n 12 schoolklasjongeren. Vaak weten ze dat niet van elkaar, want er is heel veel schaamte. Want als ik ga vertellen dat ik stemmen hoor of dat ik geesten zie, dan vinden ze me gek. Maar die ervaringen aan zich komen dus echt ontzettend vaak voor. Het is alleen als het zeg maar te veel wordt, het gaat overspoelen en jongeren kunnen dat niet meer reguleren, dat je er zorgen over moet maken. Maar het komt dus eigenlijk heel vaak voor. Ze zouden er wat normaler over kunnen doen wat dat betreft.
Ja, in dat kader pleit jij ook voor het afstappen van een term als psychotische ontwikkeling, toch?
Ja, zeker bij jongeren. Want het is, als je het ook eenmaal psychose hebt, dan moet je ook wel het beestje bij de naam noemen. Maar er zijn zoveel jongeren die bijzondere ervaringen hebben. Dus die allerlei dingen ervaren, zoals stemmen horen, geesten zien. Maar ook dingen voelen waarvan ze zeggen, het is vast iets van de 5e dimensie. Of het zijn geesten die mij iets door willen geven. Of dat zijn ervaringen die super vaak voorkomen. Dus daar moeten we ons ook niet te druk om maken.
En kijkend naar de hulpverlening, zie je dan dat veel van deze jongeren tijdig in hulp komen of duurt dat lang?
Het duurt super lang. Vaak komen jongeren pas bij ons in zorg als de psychose al volledig is overgelopen. Dus dan zijn ze echt al allerlei bijzondere dingen aan het doen. Ze zijn de baas in hun eigen hoofd niet meer. Ze zijn uitgevallen van school. Vrienden zijn vaak weggevallen. Hobby's doen ze niet meer. Ze zijn heel geïsoleerd. Dan pas komen ze binnen. En vaak doen ze dan ook al bijzonder gedrag, waarvan anderen zeggen, nou, nu ben je wel heel erg raar aan het doen. Over auto's aan het lopen. Of echt zeggen van, jij bent me aan het achtervolgen. Dat anderen echt denken van, doe normaal man, doe helemaal niks. Dan komen ze bij ons, want dan valt het op.
Ja.
Ja, maar dan zijn ze vaak al een jaar of 8 met klachten.
Ja, het is eigenlijk heel erg zonde als je zo lang moet wachten, terwijl je zegt dat die groep eigenlijk al veel eerder begeleid kan worden.
Zeker, ja. En dat is ook wat we met dit werkboek willen bereiken, is dat we ook eerder erover praten. Waardoor jongeren ook niet al jarenlang bezig zijn met verklaringen bedenken voor de ervaringen die ze hebben. Want als je natuurlijk al 8 jaar iets aan het uitzoeken bent en aan het uitvinden bent en je hebt bedacht, nou, het is dit, dan word je er steeds overtuigder van. En zeker als mensen pas op volwassen leeftijd bij ons binnenkomen, dan zijn die overtuigingen al helemaal verhard. En dan kom je er heel moeilijk nog bij.
Bert, kijkend naar jouw achtergrond. Je beschrijft eigenlijk een lang proces dat ook al vrij jong begon. Heb je op een zeker moment zelf hulp gezocht?
Nee, ik heb geen hulp gezocht. Het was voor mij volledig normale situatie, terwijl het niet echt normaal was. En in de puberteit hadden eigenlijk die signalen opgepakt moeten worden.
Ja.
Als er toen de tijd meer hulpverlening zou geweest zijn, dan was dat waarschijnlijk ook wel gebeurd. Maar dat was dus niet het geval. Dus bij mij is het echt langzaam maar zeker steeds meer verslechterd en uiteindelijk geëindigd in een psychose. Maar ik weet wel zeker dat als ik eerder had kunnen praten met mensen over mijn ervaring of over mijn gevoel, dat dat dan wel gesignaleerd zou zijn.
Ja, en dat je potentieel ook een hoop problemen had kunnen voorkomen.
Ja, absoluut. Ja.
Met die reden is ook het werkboek ontwikkeld, waar je net ook al aan refereerde, Yvonne. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, het is op basis van het originele werkboek van Gedachten uitpluizen van meerdere auteurs. En wij hebben met een aantal van die auteurs in een groep kinder- en jeugdprofessionals herschreven. In wat meer begrijpelijke taal. En we hebben wat meer kindervoorbeelden, of eigenlijk pubervoorbeelden gebruikt van school. We hebben wat meer aandacht besteed aan pesten. We hebben wat meer structuur gebracht ook in het werkboek. Echt, dit gaan we doen en dat gaan we doen en op die manier. De illustraties, die heeft Bert gemaakt.
Klopt, ja.
Echt, Bert snapt heel goed waar wij het over hebben en die kan dat heel goed ook tekenen. En dat geeft ook meer beeld aan de ervaringen waar we uitleg over geven.
Mm-hmm.
En dat werkboek is echt ontstaan op basis van de wetenschap. Dat het ook echt helpt om met jongeren te praten in een vroeg stadium. Om met hun samen uit te zoeken van wat maak je nou mee, waar komt dat vandaan? En waarbij je dan ook voorkomt dat er verklaringen komen die gaan verharden en die wat minder reëel zijn. Dus dat ze zich minder gaan verliezen. En als je er op tijd bij bent en gaat kijken waarom heb jij nou die bijzondere ervaringen, wat geeft jou stress en waar komt dat door, dan kun je ze helpen. En soms is dat behandelen van trauma, soms is dat helpen om minder te blowen, soms is dat helpen om minder stress te ervaren, minder overprikkeld te raken. Maar als je die kinderen al op jonge leeftijd handvatten geeft, dan kunnen ze er veel beter mee omgaan en is de prognose ook veel beter.
Dus eigenlijk een heel groot pleidooi voor vroegtijdig begeleiden.
Absoluut. Waarbij ik wel moet aantekenen, ook weer niet te vroeg. Want je moet het ook niet op alle scholen gaan doen in de algemene bevolking. Want daar moeten we het vooral normaliseren. Maar wel dat mensen het ook herkennen. Dus dat op school, als een klasgenoot niet lekker gaat en die komt misschien bij zijn school maatschappelijk werken, dat hij er wel naar vraagt.
Ja.
En dat hij dan ook sneller naar ons verwijst. En dat wij dan screenen en dan sneller een interventie kunnen bieden. Dus je moet vooral screenen in de specialistische GGZ, waar jongeren al komen met problemen, angsten. Hebben ze vaak depressie, trauma, autisme, ADHD zien we vaak, borderline zien we. En die komen al hulp zoeken. En dan wordt er vaak niet gevraagd naar de bijzondere ervaringen die erbij komen. En soms zijn die bijzondere ervaringen al behoorlijk overspoelend. Maar omdat hulpverleners niet naar vragen en het niet zien, gaat dat nog lekker doorontwikkelen. Ja.
Maar wat maakt nou dat hulpverleners er niet naar vragen of het niet zien, zoals je zegt? Want dat is toch eigenlijk wel bijzonder?
Ja, Ja, het is bijzonder dat ze de bijzondere ervaringen
ja.
niet zien.
Ja,
ja, precies. Ja, het is, ik denk dat het enerzijds schaamte is bij de jongeren. Want als ze op internet ook lezen, dan vinden ze dat ze schizofreen zijn, dat ze in een isoleercel gaan, medicatie krijgen, nooit meer goed komt. Dat zie je nog steeds op internet. Gelukkig zijn er nu sites die betrouwbaarder zijn wat dat betreft, maar ze vinden het wel. Mm-hmm. Dus ik had ook zo'n 14-jarige jongen met een stem en die kwam te intaken, wil van die stem af. Had op internet gelezen en we hadden een goed gesprek. En aan het einde van het gesprek zei ik, nou oké, okay, zie ik je volgende week. En dan keek ik me echt aan zo van, volgende week, maar moet je me niet opnemen dan? Ja, ik dacht dat mijn leven nu echt even on hold ging. Ik zeg, nou nee, ik zeg, jij kan goed praten over je stem, je wil hulp, je ouders willen je helpen. En dan liep echt mijn kamer uit en ik keek echt achterom zo van, laten ze me nou echt gaan. Ik kon het gewoon niet geloven. En dat is eigenlijk die beeldvorming die al ontstaat als je dit soort ervaringen hebt. Maar stem horen komt ook heel vaak voor. En het heeft vaak een aanleiding in wat je hebt meegemaakt. In je emotieregulatie, trauma zit er vaak bij, overprikkeling. En als je daar gewoon over praat en je helpt die jongeren, dan wordt dat een heel stuk minder.
Erover praten is dus belangrijk. Heb jij dat ooit gedaan in je verleden, Bert?
Eigenlijk nooit. Nee, ik altijd alleen. Ik was ook wel een iemand die heel teruggetrokken leeft, hoor. Ik was een dromer, sowieso. En na het overlijden van mijn vader zocht ik ook altijd eenzaamheid op. Een soort troost in de natuur en... Ja, ik heb eigenlijk nooit iemand gehad die er ook naar gevraagd heeft van hoe is het met jou of hoe gaat het met jou? Ja, en daarom is het waarschijnlijk ook nooit gesignaleerd en in die tijd was het ook anders.
Ja,
ja.
En je hebt meegewerkt aan het tot stand komen van het werkboek door het maken van de tekeningen. Hoe is dat voor jou geweest?
Ik vond dat heel erg leuk om te doen, omdat het klinkt heel gek om leuk vinden, maar ik vind het gewoon mooi dat je... zo'n heldere tekst heb van zijn boek, wat uitlegt dat niet alle ervaringen onzin zijn, maar dat het iets is wat kan uitmonden in iets wat minder leuk is. Maar ja, het is gewoon mooi om daar illustraties bij te maken en jouw ervaring te delen op dat gebied en uit te beelden van wat jij gevoeld hebt en aan de hand van een tekst die heel duidelijk daarover vertelt.
Ja.
En ook over hoe je het kan voorkomen en hoe je bepaalde dingen kan verklaren. Dat is ook al heel fijn om te weten, want dat, ja, bij mij waren er geen verklaringen. Helemaal niet. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Ja.
En dat was echt schrikken geblazen. En ik vind het fijn om dan mee te werken aan een boek en daar illustraties voor te maken, waar je anderen weer mee op weg kan helpen.
Ja.
En wat jij zegt ook, het was er in die tijd niet. Het is ook nog een enorme medische visie op psychose, waar we nu ook nog tegenaan lopen. Mm-hmm. Dat het een hersenziekte is, die eigenlijk nooit meer overgaat. Waardoor je alleen maar medicatie moet gebruiken. En we zien dat ook nog in het werkveld. Dus dat veel mensen nog naar de psychiater rennen van, oh god, deze hoort stemmen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Je kan gewoon over praten en samen met de jongeren of de volwassenen die tegenover je zitten het gesprek aangaan. En uitzoeken, wat zijn dat dan voor stemmen? En wat zeggen ze precies? En wat ze zeggen, lijkt het op wat je die dag hebt gehoord? Of lijkt het op iets wat een dader die jou iets aangedaan heeft, zei? Of heeft het met jouw emoties te maken? Als je heel boos bent dat die stem dan gaat zeggen, ga hem slaan. En dat kan je allemaal uitzoeken. Hoeveel stemmen zijn er? Hoe vaak hoor je ze? Wanneer hoor je ze? Zijn ze hard? Zijn ze zacht? Binnen je hoofd? Buiten je hoofd? Dan hoef je allemaal niet voor naar de psychiater te rennen. En die visie dat het een hersenziekte is, dat is achterhaald.
Mm-hmm.
Wij weten dat trauma de grootste invloed heeft eigenlijk op die ontwikkeling. Als je dan ook nog eens prikkelgevoelig bent en gaat blowen, dan wordt het nog groter. Maar het is, trauma heeft een grote invloed op die overspoeling bij jongeren. Zeker als ze niet weten wat ze met die emoties moeten. Hoe reguleer ik dat? En als dat ook nog iets heel heftigs is, waardoor je emoties heel intens worden, ja, ga het maar aan. Dat overspoelt sneller.
Ja.
En wij zien dat als je met jongeren gaat kijken van wie ben jij nou en hoe is het allemaal gekomen, ze veel meer controle hebben over wat ze meemaken, zichzelf beter leren reguleren. En dan heb je het helemaal niet over een hersenziekte, want dan neemt het ook gewoon weer af.
Ja.
En dat is nog een visie waar we nog een beetje tegenaan boksen. Nou, ook op verschillende afdelingen. Oh, psychose, nee, dat doen we niet. Want wij doen trauma of nee, we doen de eetstoornis of de persoonlijkheidsstoornis. Gelukkig zie je daar een enorme verandering in. Maar je ziet nog steeds bij heel veel mensen dat ze denken, oh, dat is iets heel engs waar we niks aan kunnen doen. Ja.
En ik denk in gesprek met een ander dat je dingen beter een plek kunt geven. Als ik had geweten dat ik een traumatische ervaring had meegemaakt, ik wist het niet eens van mezelf. En je kan zoveel zelf ook doen aan structuur in je leven, aan zingeving, aan allerlei dingen. Je passies die je hebt. Het schilderen voor mij bijvoorbeeld heeft mij heel veel goed gedaan om me creatief te kunnen uiten. Ja.
Ja, dan wordt er ook vaak gesproken over medicatie. Is dat voor deze groep jongeren, bij wie nog niet echt sprake is van een psychose, ook echt nodig?
In die fase waar wij aan het detecteren zijn, daar is juist het advies geen medicatie. Er is ook een onderzoek laatst geweest dat aantoonde, als je juist medicatie geeft in die fase, heb je een grotere kans naar transitie. En wat vooral in die eerste fase nog belangrijk is, is dat jongeren weten, een beetje bijzonder wat ik meemaak. En wat gebeurt hier nou precies? En die staan nog veel meer open voor het gesprek daarover.
Ja.
En nog veel meer open voor ideeën ook van volwassenen. Want die pubers, ze luisteren niet altijd naar ons, maar ze horen ons wel. En mochten ze dan toch overspoeld raken, dat heb ik ook al meerdere keren meegemaakt, dan komen ze naar me toe en zeggen, jij zei dat dit zou gebeuren. Ik geloof nu echt dat dit waar is, maar jij zei dat dat kon, dus nu ga jij me ervan af helpen. Dus in die eerste fase, als je ervoor die psychose bij bent, dan kun je nog veel meer bereiken.
Ja.
Dus daarom willen we en zonder medicatie, veel meer met praten, dat kunnen ze gewoon nog. En als iemand eenmaal psychotisch is, en dat is ook wat jij zegt Bert, dan sommige situaties die zijn zo overspoeld, zo overtuigd van hele enge dingen vaak, dan moet je wel met medicatie ingrijpen.
Ja.
Ja. Hebben jullie al veel gewerkt met het werkboek?
We hebben met het originele werkboek veel gewerkt. En ik denk dat veel kinder- en jeugdprofessionals dat herkennen. Dat we dan veel wat voor volwassenen is moeten vertalen voor de jongeren.
Ja.
En met dit werkboek zijn we dus nu net begonnen. Maar de kinderen vinden het heel fijn dat het zo helder opgeschreven is. Ze lezen het graag ook nog even door thuis. De tekeningen vinden ze ook sprekend. Zo van, oh ja, dat herken ik. En we merken wel dat het hun helpt dat er überhaupt een boek is. Want jongeren zijn natuurlijk heel gevoelig voor, hoor ik erbij, ben ik raar? Maar als er een boek is, dan is het niet raar, want dan zijn er meer die dat hebben, anders is er geen boek. Dat dat dan zo uitgelegd is en wij er heel normaal over doen. Dus dat werkt heel goed. En het signaleringsplan, dat hebben wij toegevoegd bij de jeugdversie, om toch wat meer structuur toe te voegen. Ze zijn toch vaak wat overspoeld, drukker in het hoofd. En als je dan opschrijft van, nou, wat zijn bij jou nou de signalen dat je meer stress hebt, wat ga jij dan meemaken? Gaan ze het herkennen. Dan denken ze, oh, wacht. En sommigen zeggen, oh, dat gaat met dopamine. Anderen zeggen, oh ja, ik heb het weer. En dan weten ze, daar moet ik niet te veel op ingaan. Dat moet ik links laten liggen, want anders dan ga ik mezelf verliezen.
Ja.
En dat werkt heel erg. Ja.
Ook dat hele stuk over dopamine, dat is ook een heel mooi hoofdstuk eigenlijk.
Ja.
Want er wordt heel helder uitgelegd dat als het uit balans raakt, dat je dan bijzondere ervaringen kan krijgen.
Ja.
Dat je lichaam eigenlijk ontregelt. En als je dat weet, dan is dat al een hele geruststelling natuurlijk.
Ja.
Hè? Dat gewoon een normaal lichamelijk proces is. Ja, dat is mooi uitgelegd allemaal, heel helder.
Ja. Ja. Dat is ook echt iets wat kinderen, jongeren herkennen.
Ja.
Dat ze zeggen, oh ja, die dopamine die kan je voelen. Want dan voelen, het is niet alleen de dopamine, het is natuurlijk ook hartklopping en de spanning die komt en alles erbij. Ja. Maar dan herkennen ze, oh, daar komt het weer.
Ja.
En door dat uit te leggen aan de jongeren, maar ook aan de ouders, dat helpt gewoon heel erg.
Ja.
En dan heb je ook ouders die zeggen, nou, volgens mij is je dopamine een beetje te hoog. Hè? Dan gaan ze dat, misschien moet je een beetje rustig aan doen. Of, volgens mij heb je hersenen het even moeilijk. Dan kan je er een beetje op die manier over praten. In plaats van, hey, je luistert niet, of doe normaal, of doe niet
precies
zo raar, of het klopt niet wat je zegt.
Ja.
En dan ga je het anders benaderen.
Ja, je krijgt eigenlijk ook een gezamenlijke taal.
Ja.
Dus die ouders krijgen dat boek ook gewoon mee om te lezen thuis. En we bespreken per jongere wat ze fijn vinden. Een jongere van 12, die wil toch meestal wel nog even zijn ouders mee. Soms hebben we dan de ouders aan het eind vooral even bij om door te spreken. Dat hebben we gedaan vandaag en dat lees je dan thuis door. Bij 16 en ouder, dan is het toch vaak dat ze het zelf komen doen. Maar dat we dan na de zoveel gesprekken met de familie. Dus zo kijken we ook met de jongeren en de naasten, wat is voor jullie passend. We trekken ze sowieso, want in dit werkboek is echt een stuk ook in, jij hebt dat ook getekend, van wie betrek je.
Ja,
en dan mogen ook vriendjes, zusjes, broertjes.
Ja,
Bert, met alle ervaringen die je rijker bent geworden, wat zou nou een belangrijke boodschap zijn die je aan de jongeren mee zou willen geven?
Dat vind ik een hele moeilijke, maar wanhoop nooit, dat is er één. Probeer te vertrouwen op de mensen die je heel graag mag en die dichtbij je staan. Probeer jezelf te voeden met positieve dingen. Dus de dingen die je mooi vindt opzoeken en niet de dingen die je lelijk vindt. Want dat brengt je verder van het pad af. En ik denk, ja, dat zou ik mee willen geven. Maar ja, ik weet niet of, toch dat positieve proberen en niet wanhopen. Het komt goed uiteindelijk.
Ja.
Ja.
Wat jij zegt zit eigenlijk ook wel in het werkboek verweven. Want we zeggen, word een optimist, hè? Zat
ja,
eigenlijk zo wat.
Ja.
Want hoe positiever je denkt over je ervaring, hoe minder het risico dat het misgaat.
Klopt.
Maar ook doe dingen die je leuk vindt.
Ja, hè? Precies.
Dus ga niet te veel op die ervaringen letten, maar ga dingen doen die je leuk vindt.
Ja.
We hebben hele creatieve jongeren, net zoals jij dat bent.
Ja.
En sommigen hebben dat helemaal niet. Die moeten vooral hele andere dingen doen. Maar we zoeken wel op maat van wat is er voor die jongeren dan belangrijk. Maar wat jij nu ook zegt, dat zijn belangrijke dingen die ook in het werkboek staan.
Ja, en vertrouwen was voor mij een sleutelwoord. Vertrouwen hebben dat dat goed komt en vertrouwen hebben in jezelf en in de anderen ook.
Ja. Maar juist als je in een psychose terechtkomt, moet dat eigenlijk heel moeilijk zijn.
In het begin is dat zeker moeilijk, maar uiteindelijk komt dat toch goed.
Dat is voor jou natuurlijk onwijs hard werken geweest. En dat inspireert mij als ik ook weer luister naar jou, Bert. Maar ook naar andere mensen die 3, 4, soms 5 psychoses hebben doorgemaakt.
Ja.
En dan denk ik, jeetje, wat hard werken en wat eenzaam.
Ja.
Om dat zo allemaal zelf aan te moeten. En dan
dat
toch te ontdekken dat je nog wel wat kan. Hè, terwijl je die boodschap niet zo krijgt. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we dat al met die kinderen doen en met hun ouders.
Mm-hmm.
Want doordat wij daar komen, komt vaak voor en het zit zo en dat komt daardoor en allemaal verklaringen. Dat maakt het allemaal heel normaal en dat maakt het iets gezamenlijks.
Ja.
En dat maakt het ook dat je wel even in isolatie mag, omdat je even een beetje bij moet komen. Maar dat je daarna ook weer samen weer, gaan we nu even wat samen doen. Dat je niet de hele tijd op je kamer zit. En zo ga je toch met de mensen eromheen, vooral de ouders is dat toch vaak, soms ook wel boeiend. En zusjes, toch weer zorgen dat de jongeren weer meegenomen wordt in het leven en dat ook die ouders er normaler over kunnen doen.
Ja, het is inderdaad het isolement waar je in zit, dat moet opgeheven worden op een of andere manier.
Ja.
En dat kan je alleen maar gezamenlijk doen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het isolement ook versterkend kan werken op de problematiek, of niet?
Klopt.
Isolatie maakt het, maar dat weet jij beter dan ik denk nog, Bert, maar isolatie maakt het echt
erger.
Je kan veel te veel nadenken. Ja.
Op een gegeven moment ging ik zelfs teksten van LP's uitpluizen om een weg te vinden. Zo ver ging het. En dat is gewoon dat isolement. Je kan niet met een ander praten, dus ga je zelf zoeken. Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Ja?
En als we de contacten hebben, we gaan spiegelen. We gaan vragen, wat maak je dan mee? Wat was er dan precies aan de hand? Wat zag je dan? En het liefst natuurlijk ook nog de mensen erbij betrekken die erbij waren.
Ja.
Waardoor je ook meer spiegeling krijgt van, ik heb iets anders ervaren dan mijn ouders. En mijn broertje zag het weer anders. En dan krijg je meer perspectieven.
Ja.
En dan haal je de vaste overtuiging van zo'n bijzondere ervaring haal je een beetje weg. Want daar gaat het vaak mis. Dat als er een negatieve vaste overtuiging komt en die verhardt, dan wordt het steeds erger.
Ja. En als ik jou zo hoor, is dat bij jongeren vaak nog wat makkelijker dan bij volwassenen, bij wie eigenlijk de overtuigingen al helemaal zijn vastgeroest.
Ja. Ja, als je kijkt naar dan heb ik een voorbeeld. Ik had een meisje van 14, die deed ook het interview naar de bijzondere ervaringen. Die zei, ik heb een stem in mijn hoofd, het is van de buurman. Hij weet alles wat ik denk, alles wat ik zie, alles wat ik voel. Ik durf niet meer naar buiten, want houdt alles in de gaten. Ging niet meer naar school. Een hele interview afgerond. Ik zei, joh meid, wat jij meemaakt, dat lijkt heel erg op psychose. En wat zij zei was, ik vond het wel raar dat die buurman in mijn hoofd zat eigenlijk. En dat was het. Terwijl ik heb ook wel mensen die nu na hun 30ste, 34 binnenkomen en die zeggen, ik heb een stem, het is de stem van de buurman. Ga er maar aan staan. Want als ik dan voorstel dat het iets anders zou kunnen zijn of nadenken, dan ben ik gek en ik moet vooral even met die buren gaan praten. Dus dat is al veel meer verhard.
Ja.
En daarom moet je daar ook eerder bij zijn.
Ja.
Ja.
Ja, vroege signalering is wel belangrijk, denk ik, ja.
En dat is eigenlijk wat waar we het nu over hebben. We hebben dus in het werkboek beginnen we eigenlijk met wat zijn nou bijzondere ervaringen. Hoe zien die er eigenlijk uit? En hoe zien die bij jou uit? Mm-hmm. En dan ook kijken van wat gebeurt er dan precies dat jij die bijzondere ervaringen krijgt. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal daarin. Dan doen we een stukje uitleg wat er in die hersenen gebeurt. We noemen dat ook wel een denk- en doelvalkuilen. Dus we hebben ook de originele termen in het volwassen werkboek hebben we helemaal laten vallen. Want dan gaat het over bias, allemaal cognitieve bias en zo. Dat zijn kinderen die zeggen, wat zeg je nou tegen me? Confirmatie bias, wat is dat? Dus nu zeggen we gewoon, ja, ik voel het, dus het is zo. Dat soort uitspraken. En dat gaan we dan uitleggen hoe dat werkt. Mm-hmm. Dan hebben we nog een stuk waarin de bijzondere ervaring toch echt gaan overspoelen. Dat mensen erin vastlopen. Mm-hmm. Hoe dat er dan uitziet en hoe je daar dan weer mee om kan gaan. En dan kijken we met de jongen, heb je nou genoeg uitleg gehad over wat het is en hoe het werkt bij jou? Bij sommigen is het dan al, ja weet je, ik snap het al, ik heb al veel minder last van, want ik let er niet meer zo op en gaat het heel snel. Dat zie ik bij jongeren ook sneller gaan dan bij volwassenen. En bij een aantal blijven die bijzondere ervaringen nog zo bestaan dat we nog een stuk cognitieve gedragstherapie daaraan vastknopen. Dus in die zin is het eigenlijk wel twee, je zou kunnen zeggen, twee grote delen in dat werkboek. En dat is echt aan de cognitieve gedragstherapeut. Daar is al die de standaardformulieren die ervoor zijn, ook voor cognitieve gedragstherapie. Die meer gericht is op ook een attitude van psychose, waarbij je ook rekening houdt met bijzondere overtuigingen bij degene die tegenover je zit. En die wordt dan ook maat verder gesneden en toegepast.
Het klinkt alsof er al een heleboel mooie stappen zijn gezet. Zijn we er al voor wat betreft de behandeling van psychose? Of denken jullie dat er in de toekomst toch nog een en ander zou moeten gebeuren?
Toch nog een hele hoop. Ja, we zijn natuurlijk al wel heel erg bezig. Het is een hele een community van mensen die met psychose werken. Die hebben ook regelmatig contact met elkaar. En die wisselen ook alle laatste wetenschappelijke inzichten uit. Als je kijkt de website www.gedachtenuitpluizen.nl is een website van hulpverleners voor hulpverleners, vooral gedragstherapeuten. Waarbij de laatste inzichten van wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. En we weten gewoon uit wetenschappelijk onderzoek dat cognitieve gedragstherapie werkt. Dat er op tijd bij zijn werkt. Dat jongeren helpen met emotieregulatie, trauma behandelen. Zorgen voor minder overprikkeling. Zorgen voor minder THC-indruks. Het werkt. En toch zien we in de praktijk dat het vaak nog niet wordt toegepast.
Ja.
En dat er niet gesproken wordt over dit soort ervaringen. Of als er ook gesproken wordt, dat er ook heel hoog over gedaan wordt. Van, oh, dit is wel heel bijzonder. Ik maak de psychiater, moet erbij. Misschien moet je wel medicatie. Daar moeten we echt vanaf. En ik denk ook dat we meer jeugdprofessionals moeten trainen. In dat bijzondere ervaringen gewoon zijn. Dat je daarover moet praten.
Daar sluit ik me wel bij aan hoor. Ik vind dat een heel mooi betoog wat jou.
Oké, okay. Mooi. Ja.
Een belangrijke vraag tenslotte. Is het werkboek ook online vindbaar?
Het is vindbaar en we hebben er nog wel over gediscussieerd, ook in de community, van moet je dat nou aan iedereen beschikbaar stellen? Ik vind wel dat alle professionals iets moeten weten over bijzondere ervaringen. En psychose, lees het gerust door. Als je het toepast, denk er wel even over na dat je je goed laat trainen en goed laat voorlichten.
En waar kunnen professionals het dan vinden?
Op de www.gedachtenuitpluizen.nl. Daar kun je het gewoon downloaden. En met alle formulieren die erbij horen.
We kunnen hier volgens mij nog wel langer over doorpraten. Maar we gaan hem helaas moeten afsluiten. Hartelijk dank voor jullie tijd en inzichten.
Jij bedankt.
Ja, bedankt.
Dit was de 16e aflevering van de VGCT-podcast. Denk jij nou ook een leuk idee te hebben of wil je bijdragen aan de podcast zelf? Laat dan een bericht achter bij communicatie@vgct.nl. Tot de volgende keer!